Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 91ste psalm. Wij herzeggen u psalm 91. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119 vers 43. Een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijn val een diepe put gegraven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 43.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, noch van datgeen dat onder op de aarde is, noch van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Samen gaan lezen Psalm 91. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen: mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas, een beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen, en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, den Allerhoogste. Gij hebt gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal met langheid de dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien.
Gemeente aan de beurt van behandeling van morgen in verband met de doopdienst vanmiddag is zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bijgeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, schrijven wij onder zondag 10 het geloof in Gods voorzienigheid. Het geloof in Gods voorzienigheid. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats Gods voorzienigheid in het kort omschreven. Onze tweede gedachte Gods voorzienigheid in de praktijk beleden. En onze derde gedachte Gods voorzienigheid in het hart beleefd. Het geloof in Gods voorzienigheid, onze eerste gedachte Gods voorzienigheid in het kort omschreven. We vinden dat in het eerste gedeelte van antwoord 27. En jongens en meisjes, dat is heel mooi. Gods voorzienigheid wordt vergeleken bij Gods hand. Gods hand en Gods kracht. En mijn hand kun je niet losdenken van mijzelf. Mijn hand heeft te maken met wie ik zelf ben. En als je van mij bang bent, dan ben je misschien ook bang van mijn hand. Maar als je van mij niet bang bent, als je mij vertrouwt, dan ben je ook niet bang van mijn hand. En zo is Gods voorzienigheid, dat is iets wat bij God hoort, wat bij God past. En als de verhouding met de Heere goed is, dan ben je er blij mee, zullen we straks zien. Dat die hand, die alles kan en die overal is, alle dingen bestuurt. Dat is in het kort Gods voorzienigheid. Onze tweede gedachte, Gods voorzienigheid in de praktijk beleden. Want je ziet in het tweede gedeelte van antwoord 27 dat Gods voorzienigheid in de catechismus niet zomaar een leerstuk is, maar de praktijk wordt erbij gehaald. Het gewone dagelijkse leven, loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank. Dus hier is iemand aan het woord die midden in het leven staat, in het gewone leven. En hij ervaart Gods hand in de gewone dagelijkse dingen, voorspoed en tegenspoed. En nou kun je dat wel met je mond belijden, maar belangrijker is dat we dat in ons hart beleven. En dat laatste, dat blijkt zo mooi uit vraag en antwoord 28. Als dat nou de praktijk is, als je dat mag geloven, hoe sta je dan in het leven? In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en voor het toekomende vertrouwende. Gemeente, de catechismus begon met de enige troost. beide in het leven en in het sterven, dus ook in het leven. En wat die enige troost inhoudt, daar werd als het over het leven gaat gezegd, en alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat hoort bij de enige troost. De enige troost heeft niet alleen betekenis voor de eeuwigheid, voor het sterven, maar de enige troost heeft ook betekenis voor het leven, hier en nu. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. En in zondag 9, de vorige keer, hoorden we daar ook al iets van. Toen ging het over God de Vader en onze schepping. En toen hebben we gezien dat God de wereld heeft geschapen en dat hij de wereld ook onderhoudt en regeert door zijn eeuwige raad. En toen zijn we daar wat aan voorbij gegaan. We hebben vooral naar de schepping gekeken. Maar die onderhouding en regering, dat is een aparte zondag. Omdat dat valt niet onder de schepping, maar het valt onder Gods voorzienigheid. De voorzienigheid heeft alles te maken met de schepping. De voorzienigheid wil zeggen dat God de schepping niet heeft losgelaten. Zoals sommigen geleerd hebben, bijvoorbeeld het deïsme leert dat God de wereld geschapen heeft en toen aan zichzelf heeft overgegeven. Zoals je vroeger jongens en meisjes een wekker opdraaide. En als je hem opgedraaid hebt, hoef je er niks meer aan te doen. Dan tikt hij vanzelf, totdat hij afloopt. En dan is het klaar. En nu zijn er mensen die denken, God heeft de wereld geschapen. Hij doet er niks meer mee. Totdat het afgelopen is. En dan komt het einde. Maar als de Heere deze schepping een ogenblik zou loslaten, dan zou deze wereld niet meer bestaan. De Heere is daar voortdurend mee bezig. Met alles wat er gebeurt op deze aarde. Hij onderhoudt zijn schepselen. Hij regeert deze schepping tot het einde toe. Gods voorzienigheid. Het woordje voorzienigheid, dat vinden we niet in de Bijbel. Maar het werkwoord voorzien, dat vinden we wel. Bijvoorbeeld in de ontroerende geschiedenis van Abraham. Daar staat, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En wij denken vaak, jongens en meisjes, dat Gods voorzienigheid is dat de Heere het van tevoren ziet. Dat is ook wel zo. Maar Gods voorzienigheid is meer. Gods voorzienigheid wil ook zeggen dat God van tevoren ingrijpt, dat God ook zorgt. Want de Heere wist niet alleen wie het lam zou zijn, maar de Heere zorgde ook voor een ram. De Heere zorgde dat er een ram was in de struiken, daar hoefde Abraham zelf niet op uit. Dus Gods voorzienigheid houdt veel meer in dan wij vaak denken. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat woordje voorzienigheid, dat staat ook nog een keer in Hebreeën 11, vers 40. Maar ja, verder lees je er niet over in de Bijbel. Jawel, we lezen er veel meer over in de Bijbel, maar niet altijd met het woordje voorzien. De Bijbel, we gaan straks zingen op Psalm 93, God de Heer regeert. Dat is Gods voorzienigheid. Daar wordt het woordje regeren gebruikt. Soms wordt het woordje weg gebruikt. Gods weg, dat is Gods voorzienigheid. Soms wordt Gods zorg gebruikt, Gods leiding, Gods hand, enzovoort, enzovoort. Er zijn heel veel namen voor Gods voorzienigheid. En als je zo in de Bijbel leest, dan komt Gods voorzienigheid heel veel voor. Bijvoorbeeld ook in het Bijbelboek Esther. In het boek Esther, daar komt de naam van God niet voor. En sommigen denken dat boek Esther, dat hoort eigenlijk niet in de Bijbel. Maar jongens en meisjes, is de Heere niet aanwezig in het boek Esther? Juist het boek Esther is zo'n mooi boek om te laten zien dat de Heere op de achtergrond alles bestuurt. Haman denkt dat het goed gaat, maar op het laatste moment dan haalt de Heere een grote streep door de rekening. Het Joodse volk is veilig, omdat de Heere daarvoor zorgt. Het boek Esther. En wat denk je van Mozes? Mozes in het biezenkistje. Dat nou juist de dochter van Farao komt en dat hij aan het hof van Farao mag opgroeien, dat is ook toevallig. Nee, dat is niet toevallig, dat is Gods voorzienigheid. Want Mozes moet straks het volk gaan leiden en daar houdt de Heere al van tevoren rekening mee. De Heere ziet het allemaal al aankomen, de Heere bereidt hem voor, de Heere grijpt daadwerkelijk in. Gemeente, nu is er heel veel te zeggen over de voorzienigheid, maar de vraag is heel persoonlijk. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Wat verstaat gij? En ik denk als ik dat allemaal op zou laten schrijven, iedereen een briefje invullen wat u daaronder verstaat, dat ik misschien hele verschillende briefjes zou krijgen. Maar daarom is het zo belangrijk dat wij vanmorgen eens luisteren naar een kind van God, die aan het woord is in zondag 10. Wat verstaat nou een kind van God die de Heere toch het beste kent? Wat verstaat die nou onder de voorzienigheid van God? Voor natuurlijke mensen is de voorzienigheid van God vaak een bron van ergernis. Waarom? Wel, omdat de Heere alles regeert. Wij willen alles regeren. Wij willen alles in de hand hebben. En je ziet nu met het coronavirus dat eigenlijk heel de wereld in onrust is. Want nu is er iets waar wij op dit moment geen grip op hebben. Wat wij niet in de hand hebben. En dat is voor mensen ontzettend moeilijk. Laten we eerst een versje zingen, Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen. Voor ons mensen is dat er dingen gebeuren die wij niet in de hand hebben. En als je dan niets hebt om op terug te vallen, ja, wat is een mens dan arm? Maar wat is het leerstuk van de voorzienigheid dan een troost? Want gemeente, zo moet u dat zien. Het leerstuk van de verkiezing is een troostleer. En het leerstuk van de voorzienigheid is een troostleer. Dat de mens niet alles in de hand heeft, maar dat er één is die daar boven staat. Dat is zo troostvol voor mensen die dat mogen aanvaarden. Die daaronder mogen buigen. En dat is moeilijk voor mensen die de wetenschap willen verheffen boven God. Die zelf grip op de dingen willen houden. Wat is Gods voorzienigheid? Heel in het kort wordt het hier omschreven. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Er worden twee dingen gezegd van de voorzienigheid. Gods voorzienigheid is almachtig. Almachtig. Er zijn voor de Heere geen onmogelijkheden. Hij heeft de wereld geschapen. Zou hij de wereld niet kunnen onderhouden? Hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En die voorzienigheid van God is ook alomtegenwoordig. Gods voorzienigheid is in China. Gods voorzienigheid is in Italië. Gods voorzienigheid is in Nederland. Gods voorzienigheid is in onze huizen. Het is een alomtegenwoordige kracht. Waardoor de Heere alle dingen onderhoudt en regeert. Als met zijn hand. Dus de Heere heeft zijn hand erin. De Heere heeft zijn hand erachter. En er is geloof voor nodig om die hand van de Heere te zien. Om bijvoorbeeld in dit coronavirusgemeente een roepstem te zien. Mensen zoeken allerlei redenen waarom dit is ontstaan. En wij kunnen dat misschien ook niet overzien. Hoe dit nu allemaal gebeurd is. Maar één ding weet ik zeker. Dat het een roepstem is. Om ons mensen te leren in Azië en in Europa. Dat wij nooit alles uit zullen kunnen bannen. En dat de Heere zijn woord vervult. Wat dat betreft gebeuren er de laatste tijden hele kennelijke dingen. Als ik denk aan de branden in Australië. Wie houdt voor mogelijk dat we in 2020 niet bij machten zijn om een brand te blussen. Maar hele grote stukken van deze wereld verbranden. De Heere regeert. Wie houdt voor mogelijk dat wij in 2020 een virus niet tegen kunnen houden? Wij denken, ja, dat was vroeger met de pest. Maar die tijd zijn we al lang voorbij. In onze tijd, dan kan de mens, nee, de mens kan niets. De Heere laat dat gevoelen. De Heere regeert. En u wordt het hier in deze zondag, want hier is een kind van God aan het woord, wordt het zo troostvol verwoord. Er staat dat de Heere met zijn hand alles onderhoudt. Hij onderhoudt de wereld. Hij onderhoudt het menselijke leven. Hij onderhoudt ook het geestelijke leven. En hoe doet de Heere dat? Dat doet de Heere middelijk. De Heere gebruikt middelen daarvoor. Die middelen geeft Hij ons. En achter die middelen moeten wij Gods hand zien, Gods regering. Jongens en meisjes, daarom bidden wij ook voor mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom bidden wij voor mensen die een kuur moeten ondergaan in het ziekenhuis. Want wij weten, die kuur alleen zal het niet doen. De Heere geeft ons de middelen, maar de middelen moeten ook gezegend worden. En wij leven wat dat betreft in een bevoorrecht land, waar we heel veel middelen mogen hebben. Aan de andere kant is de vraag of alle middelen goede middelen zijn. Ik denk dat we daar ook kritisch naar mogen kijken. Is het niet in strijd met Gods voorzienigheid? Kunnen we achter al de middelen Gods hand zien? Wij behouden ook onze verantwoordelijkheid. Wat nu ook weer heel erg opleidt, dat is de discussie rondom het inenten. Dat heeft ook alles te maken met Gods voorzienigheid. En hoe komt dat dan? Waarom hebben mensen bezwaren tegen inenten? Wel, de vraag kan opkomen, is het geoorloofd om een gezond lichaam in aanraking te brengen met een ziekte, terwijl dat lichaam nog niet ziek is, en het zo te bewaren voor mogelijk erger? Mogelijk zou er een keer die ziekte kunnen komen, maar dat weten we niet. We grijpen daarop vooruit. En helaas is er tegenwoordig maar weinig begrip meer voor mensen die daar moeite mee hebben. En zeggen, in het licht van Gods voorzienigheid kan ik die stap niet maken. Maar als dit functioneert, gemeente, moet u ook kunnen begrijpen dat mensen die drempel niet over kunnen. En nou zeg ik niet dat inenten een verboden zaak is. Er zijn nog mensen die gaan zo ver en die zeggen, inenten dat is zonde, dat mag absoluut niet. Dat is in de kerk ook niet gezegd. Wij laten de mensen wat dat betreft vrij. Wij laten het aan ieders persoonlijke verantwoordelijkheid over. Als wij zouden uitspreken dat inenten zonde is, dan zouden we ieder die dat doet ook met de censuur in aanraking moeten brengen. Dat doen wij niet. Want het ligt persoonlijk soms heel verschillend. Maar in het licht van zondag 10 van de Heidelbergse catechismus, als ik geloven mag dat de Heere regeert en dat mijn leven in zijn hand is, dan is er in het nemen van voorzorgsmaatregelen wel een grens. En ik zeg niet dat je geen voorzorgsmaatregelen mag nemen. Wij doen 's avonds ook de deur op slot, jongens en meisjes, dat er geen dieven komen. Dat is ook een voorzorgsmaatregel. Maar het geloof in Gods voorzienigheid legt een grens in het nemen van voorzorgsmaatregelen. Komt een moment dat wij de dingen aan de Heere moeten kunnen overgeven. En dan ben ik weer bij die hand. Kijk, als je dan de Heere niet gelooft en als je de Heere niet vertrouwt en als je aan de Heere niet wil onderwerpen, ja, u begrijpt dat het dan heel moeilijk is om dingen uit handen te geven. Maar als ik nou degene van wie de hand is volkomen vertrouw en ik mag weten dat mijn leven in zijn hand ligt, u voelt dat het voor zulke mensen, als de Heere dat geeft, eenvoudig is om zich geheel en al aan de Heere toe te betrouwen. En vertrouwen, dat kun je elkaar niet aanpraten, dat weet ik ook. Vertrouwen, dat kun je niet uit een boekje leren. Vertrouwen, dat is een zaak van het geloof. Maar waar dat geloof mag zijn, daar geeft die overgave 1000 keer meer zekerheid dan welke inenting ooit geven kan. Want Gods hand is een almachtige hand. Gods hand is een alomtegenwoordige hand, waardoor hij zijn schepselen onderhoudt. Middelen. En wij zijn verplicht om de middelen te gebruiken. De goede middelen, die niet strijdig zijn tegen de voorzienigheid, mag je niet terzijde schuiven, want dat is God verzoeken. Als de Heere middelen geeft die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn, die mogen vast en zeker de middelen gebruiken die de Heere geeft tot hun herstel. De Heere werkt middelijk. Wij moeten ook in de kerk de middelen gebruiken. We moeten onder het woord komen. Moeten naar de prediking luisteren. Moeten de Bijbel lezen, jongens en meisjes. Want de Heere werkt middelijk. en de middelen terzijde schuiven, dat wil zeggen God verzoeken. De Heere kan ook bijzonder middelijk werken. De Heere kan door hele kleine dingen grote dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de weduwe met haar kruikje. Dat kruikje en dat flesje, dat kruikje met meel en het flesje met olie, het ging niet op. Hoe kan dat? Er zat maar een heel klein beetje in, nog maar voor één koek. En ze heeft daar heel lang mee mogen doen. Ja, dat kan. De Heere kan van een dubbeltje een kwartje maken, zei mijn moeder vroeger altijd. De Heere kan middelen op een hele bijzondere manier zegenen. Als Elia geen vlees heeft, dan zorgt de Heere dat de raven naar hem toe komen. Als Israël een lange reis moet maken in de woestijn, dan zorgt de Heere ervoor dat hun kleding niet veroudert, hun schoenen gaan niet stuk. Normaal gesproken, dan doe je geen jaren met je schoenen. En zeker door de woestijn, de sandalen, de kwaliteit van de kleding in die dagen. En de schoenen gingen niet stuk. Ze sleten niet. Waarom niet? Gods voorzienigheid. De Heere wist wat zijn volk in de woestijn nodig had. De Heere kan ook op een onmiddellijke manier werken. De Heere heeft de middelen niet nodig. En soms laat de Heere dat ook zien. Hij staat boven de middelen. Wij moeten de middelen gebruiken, de Heere hoeft dat niet te doen. Wij moeten het daar ook niet van verwachten. Wij willen altijd in het bijzondere merken of de Heere iets doet. Nee, als de Heere medicijnen zegent, is dat net zo'n groot wonder dat als de Heere Jezus tegen iemand zegt dat hij gezond is. Er is geen verschil tussen. Maar hij kan het ook op een onmiddellijke manier doen. Dus de onderhouding. In de tweede plaats de regering. Gods regering, de Heere regeert. De Heere overziet alles. De Heere bestuurt de dingen naar zijn wil. En jongens en meisjes, ik zal eerlijk zijn, ik begrijp dat niet altijd. Weet je nog dat plaatje van het borduurwerk? Heb je het gezien in de kerkbode? Dat ene plaatje kun je niet volgen. En zo kijk ik er vaak tegenaan. Het andere plaatje kun je wel volgen. Gods regering is vaak voor ons iets onmogelijks. Asaf begreep er ook niets van. Hij zegt, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk wat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Dus het was iets, zou je kunnen zeggen, van hogere orde. Als je een kind uit groep 1 een wiskundeboek geeft van iemand uit de brugklas, dan begrijpt hij er niks van, jongens en meisjes. En als wij Gods regering overdenken, dan begrijpen wij er niks van. Maar dat wil niet zeggen dat God niet wijs is. Dat wil niet zeggen dat hij het niet goed doet. De Heere regeert. Kijk eens naar het leven van Jozef. Jozef gaat in de put. Jozef wordt verkocht. Verschrikkelijk. Het gaat helemaal verkeerd. Vader Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Maar de Heere weet van de hongersnood. De Heere weet dat Jozef in Egypteland moet komen. De Heere weet dat er schuren gebouwd moeten worden. De Heere regeert. Als Jozef niet in Egypteland komt, zal Jacob straks niet leven. En zijn kinderen ook niet. Dus de Heere doet het niet verkeerd. Zeker die broers van Jozef, die deden het verkeerd. En zij blijven verantwoordelijk. Gods voorzienigheid sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Maar dwars door de zonde van mensen heen en door de onbegrepen wegen heen bereikt de Heere zijn doel, waar zijn kinderen zich over mogen verwonderen. Dat de Heere het doet zoals hij het doet. De Heere regeert. De Heere is ook niet gebonden aan onze wetten, aan onze regels. aan onze natuurwet. Jongens en meisjes, de Heere kan ijzer laten drijven. Dat kunnen wij niet. Een stuk ijzer zinkt, dat is een natuurwet. Maar voor de Heere, die heeft zelf die wet gemaakt. De Heere staat daarboven. De Heere kan zo het ijzer laten drijven. Het vuur, dat beschadigt mensen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De Heere staat erboven. Die drie jongelingen die wandelen in het vuur. En er is nog niet een draadje van hun jas dat verschroeit. En ook de haren van hun hoofd niet. Want de Heere kan alles. De Heere staat ervoor. De zon gaat steeds hoger. Het kan niet zijn midden op de dag dat de zon teruggaat. Of dat het vroeger wordt. Wij kunnen wel de klok terugzetten, maar het kan niet zijn dat in de natuur plotseling de klok teruggezet wordt. De Heere kan dat wel. Hij deed dat toen Hiskia van zijn ziekte genezen was. Toen heeft de Heere laten zien dat de zon 10 graden terugging in de graden van Agas zonnewijzer. Met zo'n groot God hebben wij te doen. Hij is niet gebonden aan onze regels en aan onze wetten die wij in de wetenschap uitgevonden hebben. Maar hij staat erboven. Gods voorzienigheid, wat verstaat u daaronder? En dan in de tweede plaats, hoe functioneert dat? Hoe ziet u dat in het dagelijkse leven? Onze tweede gedachte, Gods voorzienigheid in de praktijk beleden. Door welke hij hemel en aarde, mitsgaders, alle schepselen, zo lezen wij. Dus die voorzienigheid van de Heere, die gaat over hemel en aarde, gaat over alle schepselen, heeft te maken met de praktijk van het leven van alle dag. Er is een algemene voorzienigheid die over alle dingen gaat, over de schepselen, ook over de bacteriën. Alles wat zich op deze aarde beweegt, Gods bijzondere voorzienigheid gaat over de mensen. En Gods zeer bijzondere voorzienigheid gaat over zijn kinderen. En u begrijpt ook dat hier iemand aan het woord is die mag delen in die zeer bijzondere voorzienigheid. En daar de troost persoonlijk van mag ondervinden. Hij ziet dat ook in zijn dagelijkse leven. Want gemeente, Gods voorzienigheid gaat niet alleen maar over geestelijke dingen. Gods voorzienigheid gaat over loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede. Wie ziet Gods hand daarin? Bijvoorbeeld als het gaat over de natuur. Bijvoorbeeld als het gaat over de regen. Wij zeggen het regent. Maar de Bijbel zegt nergens het regent. De Bijbel zegt God trekt de droppelen der wateren op. En die de regen na zijn damp uitgieten. Wij zeggen Dennis komt over het land. Het gaat waaien. Maar dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, God doet de wind uit zijn schatkameren voortkomen. Ziet u hoe ver wij afstaan bij Gods voorzienigheid, gemeente? Wij zeggen, het vriest. Maar de Bijbel zegt, God werpt zijn ijs daarheen als stukken. Wij hebben het over een virus. Maar de Bijbel heeft het over Gods regering en het bezoeken van de zonde. Dat zijn dingen die je in deze tijd helemaal niet hoort. Er staan zulke grote stukken in de krant, in de kranten die Nederland leest. Maar het zou ons moeten brengen bij de oorzaak. Dit is een roepstem, gemeente. Mensen denken dat ze dat uitgesloten hebben. Kerken zijn leeggestroomd in Nederland. We hebben met God afgerekend. En u spreekt de Heere. En weet u wat ik hoop? Dat de kerken nu weer volstromen. Ik ben bang dat het niet gebeurt. In de oorlog gebeurde dat nog. Mensen die gebroken hadden, die gingen naar de kerk. En wat zou je mogen verwachten dat nu de wetenschap faalt, nu er iets ontsnapt waar mensen geen grip op hebben, dat men toch gaat zeggen, ja, als dat nou onze steun en toeverlaat moet zijn, dan hebben we maar een arm portie. Maar er is iemand die daarboven staat, hem moeten we zoeken tot ons deel te krijgen, dan pas zijn we veilig en gelukkig. Er worden hier een aantal dingen genoemd die voor ons vaak hele gewone dingen zijn. We denken er niet bij na. Een griepje, een verkoudheid, koorts. We denken er niet bij na dat achter dat alles Gods regering is. Maar ook de voorspoed die wij in Nederland hebben op een ongekende wijze eigenlijk. We denken er niet bij na, omdat we niet rekenen met Gods voorzienigheid. Maar gemeente, alle dingen staat hier, alle dingen, niets uitgezonderd, komen in ons leven door Gods hand. Dat zijn de tegenslagen, dat zijn de voorspoeden, dat is het ongeluk waar ik mee te maken krijg, dat is de promotie die aan mij verleend wordt, dat is de armoede waar ik in terecht gekomen ben, dat is de rijkdom die ik uit Gods hand mag ontvangen. Dat is Gods hand, de Heere regeert. En wat zijn we dat ver kwijtgeraakt. Alle dingen, niet bijgeval. Toeval bestaat niet. De Heere regeert. Er wordt een paar keer in de Bijbel gesproken over bijgeval. Rut komt bijgeval op de akker van Boas. In haar beleving was het toevallig. Maar wij weten, jongens en meisjes, het was niet toevallig. Het was de Heere die haar juist op het juiste plekje bracht. Het is niet toevallig dat jij hier vanmorgen in de kerk zit. Het is niet toevallig dat jij deze ouders hebt. Het is niet toevallig dat je gedoopt bent. Het is niet toevallig dat je beter weet. De Heere regeert. Het is zijn hand. Niets bij geval. Wat leven we toch ver bij de Heere vandaan. Overal kan en mag je de hand des Heeren in zien. Je mag er niet een verkeerde kant mee opgaan. Dat is wat anders. En dat doen wij weer zo makkelijk. Dan maken wij misbruik van Gods voorzienigheid. Dan leggen we onze eigen verantwoordelijkheid naast ons neer. Maar zo is Gods voorzienigheid niet bedoeld. Onze verantwoordelijkheid blijft. Maar gelukkig dat de Heere boven dat alles staat. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand. En wat zijn we dat in de kerk ook kwijt, gemeente. Vaderlijke hand. En dan kom ik terug waar ik nou bij begonnen ben. Jongens en meisjes, als je van mij niet bang bent, dan hoef je van deze hand ook niet bang te zijn. Als je mij vertrouwt, dan kun je deze hand ook vertrouwen. Maar als je bang bent van mij, ben je bang van mijn hand. Als je mij niet vertrouwt, ben je bang van mijn hand. En daar zit het nou op vast. We leven zo ver bij God vandaan. We kennen God niet. We vertrouwen God niet. En daarom durven wij ons ook niet over te geven aan zijn hand. Zijn hand is voor ons niet een vaderlijke hand. En daarom, gemeente, wat is nou de boodschap van morgen? Zoek eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Echt waar. Daar zal de Heere dan voor zorgen. Dat is het eerste probleem wat moet worden opgelost. Dat is de grootste nood. Daar zouden de kranten vol over moeten staan. Dat de wereld leeft los van God en geen vertrouwen meer heeft in zijn schepper. Dat moet de grootste nood van ons leven zijn. En als je die God in Christus als je vader mag leren kennen. Ik ga zondag 9 niet overdoen. Ik kan dat vanmorgen alleen maar met een korte zin zeggen. Zondag 9 hebben we daarbij stilgestaan hoe dat God onze vader worden kan. Maar als je dat beleven mag, wat geeft dat een vastigheid? Wat geeft dat een troost? Psalm 91 hebben we samen gezongen. En dan zeg ik niet dat die dichter van 91 voor alle moeite en verdriet bewaard gebleven is. Denk maar aan het laatste versje wat we gezongen hebben. Maar dan is de Heere erbij. En dan zijn die kastijdingen die mij overkomen, dat zijn vaderlijke kastijdingen. Dan voel ik dat achter die hand, daar zit een God met erbarmen. Die hand die heeft mij nog niet doodgeslagen, hoewel ik dat verdiend heb. Maar die hand die houdt mij nog tegen. Die komt mij nog tegen. Die zorgt nog voor mij. En dat doet hij voor mijn bestwil. Want als die hand mij los zou laten, wat zou er van mij terechtkomen? Kinderen kun je niet loslaten in de opvoeding. Soms dan hebben zij een vaderlijke, liefdevolle kastijding nodig. En zo is het ook. De Heere kan zijn kinderen niet loslaten. Hij bezoekt de zonde van de wereld, maar hij moet ook in het leven van zijn kinderen soms vaderlijk optreden. Hij kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. En wat leren ze zijn handen kussen? Wat leren ze zijn handen beminnen? Wat ervaren ze een liefde die onder God terecht mogen komen in de leiding die de Heere met hen gaat? Een stukje praktijk. Beleden. En nu in het hart beleefd, onze derde gedachte. Eer dat we er iets van zeggen, zingen we nog Psalm 37, vers 2 en 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aarderijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Psalm 37, 2 en 3. Gods voorzienigheid in het hart beleeft. Waartoe dient ons dat wij weten, niet met je hoofd, maar weten met je hart, weten met de kennis van het geloof, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig. In alle tegenspoed. Maken we allemaal mee, gemeente. En het is ook opmerkelijk dat het woordje tegenspoed hier begint ermee. Het begint niet met voorspoed, het begint met tegenspoed. Omdat dat denk ik het meeste voorkomt. Ook bij Gods kinderen hoor. Veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die allen redt hen God. Hij is hun heil alleen. Alle tegenspoed geduldig. Dat is wat anders dan onverschillig. Onverschillig is men in de wereld ook wel onder tegenspoed. Dat hoor je nou ook met dat coronavirus als je leest wat mensen in interviews zeggen. Jongens, het zijn mensen soms onverschillig. En gemeente, dat bedoel ik niet. Alsjeblieft niet, laten we niet onverschillig blijven. Laten we het ook niet bagatelliseren. Laten we het ook niet overdrijven. Maar laten we het ook niet bagatelliseren zoals sommige mensen doen. Geduldig. Wat is dat? Geduldig zijn, dat wil zeggen uitzien en wachten op de Heere zelf. Dat is de ware betrachting van het geduld. Stil zijn, daar kan ook nog heel veel opstand achter liggen. Soms dan breekt dat bij mensen los. Dan denk je, jongen, wat hebben ze een boosheid opgebouwd. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt, gemeente. Maar het wil zeggen het eens zijn met de leiding die de Heere met je gaat. Vergenoegd te zijn, weet u het nog, zoals we daar op de dankdag over gesproken hebben, vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. En ja, dat kan ik u niet geven. Dat heb ik zelf ook niet altijd. Als Jacob zijn zoon kwijtraakt, dan ziet hij het ook niet allemaal als zijnde iets wat nuttig en nodig voor hem is. Dan zegt Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. Hij kon er niet onder komen. En zo maken al Gods kinderen dingen mee, gemeente, waar ze in moeten leren dat ze niet zo groot van geduld zijn. Maar aan de andere kant durf ik ook te zeggen, als de Heer het geeft, dan kan het wel. Dan hoor ik Job zeggen, als al zijn kinderen worden weggenomen, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren, zij gelooft. Hij zegt niet die draaiwind en die verschrikkelijke natuurramp en dit. Hij ziet achter dat alles de hand des Heeren. En van God kan hij geen kwaad denken. En daarom mag hij het onder die omstandigheden met de Heere eens zijn. Net als aan Aaron. Als de Heere twee van zijn zonen neersabelt. Als ze vreemd vuur voor Gods aangezicht brengen. Dan staat er toch aan Aarons weg stil. Geloof maar dat dat wat geweest is voor die man. Hij mocht zijn hoofd onder de Heere buigen. Denk aan Eli. Eli die tegen Samuel zegt, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Gemeente, dat bewaart voor opstand, in tegenspoed geduldig. God niet kwijtraken onder zulke omstandigheden, maar te mogen weten, hij weet van mijn ellende. Hij weet van mijn verdriet. En hij aanschouwt het opdat ik, en dat vind ik zo moeilijk, maar opdat ik het in zijn hand geef, opdat ik God laten en mij door zijn hand laten regeren. Alle tegenspoed
die wij ervaren in dit leven, in het gezin, in het maatschappelijke leven en op allerlei terreinen. U voelt wel, ik heb geen recept voor u. Ik kan u dat niet leren. Ik kan het zelf niet eens. Behalve als de Heere dat geloof in beoefening geeft, gemeente. Oh, dan wens ik het u allen zo van harte toe. Dan zou ik zeggen, kom, ga met ons. En doe als wij. Want er is geen meerdere rust dan om aan Gods hand te mogen gaan. Ook al brengt hij dan op een weg die je niet verkozen heeft. Psalm 91, wat een schitterende psalm in deze omstandigheden, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik weet nog toen in mijn jeugd de paniek uitbrak rondom de polio-epidemie. Die overigens ook mijn eigen familie trof. Dus ik weet waar ik het over heb. Ik onderschat het niet, gemeente. Ik onderschat het niet. Maar op school was paniek op de Guido de Bray in Rotterdam. Alle mensen waren in paniek. En ik was ook in paniek, jongens en meisjes. Ik wilde maar één ding en dat is een suikerklontje halen op school, zodat die ziekte mij niet zou treffen. En ik had een brief gegeven aan mijn moeder. Ik zei, daar moet je even je handtekening op zetten. Ik zei, nou, daar zal ik nog eens even over nadenken, jongen. En diezelfde avond, ik wou mijn moeder wel trusten zeggen, en ik kon nergens mijn moeder vinden. En uiteindelijk kwam ik haar tegen op de slaapkamer. De deur stond open met een kier en daar lag mijn moeder voor het bed te worstelen. En de volgende morgen, ik durfde niet te vragen om dat briefje. Maar mijn moeder zei, jongen, ga maar naar school. Je hoeft niet bang te zijn, want de Heere heeft mij vannacht beloofd. Geen kwaad zal u wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Jongen, jij hoeft echt nergens bang voor te wezen. En als er ooit een last van me afgevallen is, dan was het toen, omdat ik geloofde dat mijn moeder de waarheid sprak. En dat gaf meer rust dan welke inenting dan ook. Maar ik heb ook moeten leren, gemeente, wat het is als je moeder wegvalt. Als je er zelf voor komt te staan, als je de beslissing voor je eigen kinderen moet nemen en erachter moet komen dat je het met het geloof van een ander niet doen kan. Door welke worstelingen dat gaan kan als je je kinderen zo hartelijk lief hebt en je ze voor alle onheil zou willen bewaren. Maar ik heb ook op dezelfde wijze mogen ervaren hoe de Heer je daar bovenuit kan tillen. En welke rust dat geven kan in je hart, zodat je ze kunt laten gaan, niet onverschillig, maar wetend dat de Heer zorgt. Alle tegenspoed geduldig. Is dat nou niet het beste plekje? Is daar nou niet de meeste rust te krijgen? En nogmaals, ik wil over deze dingen niet hard spreken. Er zijn ook mensen die zeggen, inenten dat mag niet en iedereen die dat doet, doet zonde. Zo praat ik niet. Dan moet u niet van mijn woorden maken. Want ik ken de strijd. En ik weet hoe diep dat het gaan kan. Maar ik weet ook wat het geloof in Gods voorzienigheid in je leven doen kan. En de Heere, dat gun ik u, jong en oud, dat we daar allen iets van zouden mogen hebben. In alle tegenspoed geduldig. Weet je hoe je geduldig wordt? Dat heb ik ook moeten leren. Door het met God eens te worden. Al komt nou alle onheil over je eigen leven heen en over je gezin. En dat is het plekje waar de Heere ons hebben wil. Dan moet je zeggen, Heere, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Meer heb ik niet verdiend. En dit geloof ik vast en zeker. Dat de Heere zulke mensen niet in de steek laat. Dan zal hij zorgen. Dan zal hij verblijden. Alle tegenspoed geduldig. Voorspoed dankbaar. Dat is ook een stuk. Van wie krijg je je voorspoed? Wie brengt dat over je leven? Dat heb ik gedaan. Ik heb er zo hard voor gewerkt. Nee, Gods voorzienigheid leert de Heere regeert. Dat ik op die positie mocht komen. Dat ik die taak mocht krijgen. Dat ik dat salaris mocht verdienen. Dat heeft God mij toegeschikt. Dat is niet iets van mijzelf. Maar dat komt uit den hemel. En dat maakt je dankbaar. Voorspoed als er een kindje geboren mag worden. Voorspoed als er dingen zijn die je uit Gods hand mag ervaren. Dankbaar. Niet makkelijk. Daar gaan we het nog wel over hebben als we het over het stuk van de dankbaarheid hebben. Niet makkelijk. Maar wel nodig. En in alles wat ons nog toekomen kan. Voor het toekomende. Toekomst is voor ons verborgen. We weten ook niet, gemeente, wat allemaal nog wacht. Er kan in een week zoveel gebeuren. Maar één ding is zeker. Dat de toekomstverwachting van Gods kinderen deze vaste grond heeft. 1. Dat geen schepsel hen ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Geen schepsel. En niets wat op deze aarde leeft en beweegt. Niets wat rondgaat. Geen bacterie, geen mens. Niets. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Zegt apostel Paulus ook zo heel duidelijk. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hoogte, diepte, oorlog, zwaard, enig ander schepsel. Nee, die band die blijft. Niet scheiden van zijn eeuwige liefde. Want die liefde, dat leren Gods kinderen, dat is een eeuwige liefde. En alles wat er in deze tijd gebeurt, dat kan daar niet tussen komen. En dat zal daar niet tussen komen. Wat is dat een troostbron. Een toevoorzicht houden op die eeuwige liefde. En alle schepselen zijn zo in zijn hand. Dat ze zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wat verstaat u daar nou onder? Ik heb eens gehoord, jongens en meisjes, van een dominee die had gepreekt over Gods voorzienigheid. Met zoveel vermaak. En hij was met paard en wagen naar de kerk gekomen. En na de kerkdienst, door de weekse dienst, sloeg het paard op hol. En die koets waar die dominee in zat met die ouderling, die hotste achter dat paard aan. Ze konden er ieder ogenblik uitvliegen. En toen zei die ouderling tegen die dominee, wat gelooft gij van de voorzienigheid? Toen zei die dominee, niks. Ziet u hoe dicht het bij elkaar kan liggen? Als de Heer het beproeft, onze woorden en de praktijk. Dat kan soms zo ver uit elkaar liggen. Maar gemeente, als het praktijk is. En dat is het. En dat geloof ik in het leven van al Gods kinderen. In meerdere of mindere mate. Want het vertrouwen dat hoort bij het geloof. Zonder vertrouwen is er geen sprake van geloof. Waar dat vertrouwen geoefend mag worden. Dan mag ik over alles uitkijken. Boven alle schepselen heen. Naar mijn Vader die in de hemel is. En die weet wat zijn kinderen nodig hebben. In voorspoed en in tegenspoed. Twee dingen moeten we voor oppassen en daar gaan we mee besluiten. Er zijn twee uitersten. Het ene uiterste is dat de mens Gods voorzienigheid leert en de hele verantwoordelijkheid van ons mensen loochent. Dat is niet onze leer. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Wij vullen die verschillend in. En wij moeten dat doen voor Gods aangezicht. Nooit de verantwoordelijkheid van de mens loochenen. En aan de andere kant, de mens gaat zo op de troon van God zitten dat hij de voorzienigheid ontkent. Dat is niet onze leer. Daar moet u voor oppassen. U moet buigen onder wat de Heere doet in uw leven. En is het makkelijk om daar nou het juiste evenwicht in te vinden? Nee, dat is niet makkelijk. Dat gebeurt in een weg van strijd. En daar wil de Heere de weg in wijzen. vanuit zijn woord. Daar moeten wij het zoeken. Amen.